En Boas ging in de poort, ging op in de poort, namelijk voor de rechtbank, voor de oudsten des volks. Juridische zaken worden geregeld in de poort. En zette zich al daar, ging daar zitten en ziet de losse van welke Boas gesproken had, ging voorbij. Zo zeide hij: kom eens hier, wijk herwaarts, zet u, ga hier eens zitten, gij zulk een. Waarbij uitdrukkelijk zijn identiteit niet verklapt wordt. En hij week derwaarts en zette zich. En hij nam 10 mannen van de oudsten der stad en zeiden: zet u hier. En zij zetten zich, want de rechtspraak schijnt met onder 10 getuigen te moeten plaatsvinden. Zoals ook een synagoge moet bestaan uit minstens 10 mannen. En als die er niet zijn, zoals in Filippi, dan heb je dus ook geen synagoge en al dat soort dingen meer. 10 moeten er zijn, omdat 10 nou eenmaal uitdrukking geeft aan het spreken Gods, aan het woord Gods. En het woord Gods is wet. 10. Denkt u maar aan 10 geboden enzovoorts. Toen zeide hij, Boas, tot die losse, het stuk lands dat van onze broeder Elimelech was. En gemakshalve concludeer ik er altijd maar uit dat we dus te doen hebben met 3 broers. Elimelech, deze geheimzinnige man, de naamloze, en vervolgens Boas. Als Elimelech is overleden, wordt automatisch deze onbenoemde hoofd van de familie en wordt dus de losser. En als die niet wil of kan of zal lossen, dan blijft inderdaad meteen over Boas. En daar gaat het dus om. Deze onbenoemde wordt genoemd gij zulk een. Dat woord onbenoemde, die heb ik meteen bij de hand. Want in Daniël 8 vind je deze woorden zulk een ook. Alleen, dat is een uitzonderlijke situatie, want daar worden deze 2 woorden samengetrokken tot 1 woord, waardoor je ze met de concordantie en met de computer niet meer vindt. De woorden zijn ploni, almoni. Zulk een is het vertaald. In Daniël hoofdstuk 8 gaat het over de onbenoemde die daar sprak. Daar sprak een onbenoemde. En die heet dus Daniël 8 vers 13. En hij wordt, dat woord onbenoemde is de vertaling van wat daar maar 1 woord is. Palmoni. Maar het is gewoon de samentrekking tot 1 woord van ploni, almoni. En betekent daar nog steeds hetzelfde. De onbenoemde. Doen we maar even tussendoor. Even tussendoor. Waar het daarover gaat in Daniël 8, maar ik heb nou geen tijd meer, dat is ook de bedoeling. Dat is zorgvuldig gepland. Waar het over gaat in Daniël 8 is over, in dat vers gaat het over de vraag, maar hoe zit het nou met die 2300 avondenmorgens? Namelijk, hoe lang zal het heiligdom ontwijd dan wel ontheiligd geweest zijn? Dat is de vraag. En het antwoord daar is, dat is 2300 avonden morgens. Dat is een omstreden uitspraak, omdat avonden morgens, ja, dat zegt ons niks. En bovendien kunnen wij de 2300 niet plaatsen. Mijn antwoord daarop kan ik u rustig even snel geven, omdat het ons onderwerp niet is. Het antwoord is, de tempel zou ontheiligd worden, mijns inziens, 2 maal. Alleen de 2 verschillende perioden worden daar bij elkaar opgeteld en dan zijn het gewoon 2300 dagen. Wij weten namelijk dat die profetie daar over de ontheiliging van het heiligdom, dat die van toepassing was, historisch, op de dagen van Antiochus Epiphanes, die de tempel ontheiligde in pak en beet 170 voor onze jaartelling. Maar we hebben ook begrepen dat diezelfde figuur die dat deed, tegelijkertijd een beeld is van een figuur die in de eindtijd alsnog moet komen, want die profetie staat er ook bij, is tot de tijd van het einde. Staat erbij, een paar keer zelfs in het hoofdstuk. Dat wil zeggen, moet nog vervuld worden. En van in de toekomst weten we hoe lang het heiligdom ontheiligd zal worden, ongeacht wat het is. We weten hoe lang, namelijk 1260 dagen. En in het verleden weten we het niet, behalve dan dat we daar twee uitspraken over kennen, maar die staan niet in de Bijbel. Hoe lang werd de tempel ontheiligd in de dagen van Antiochus Epiphanes? Het ene antwoord, dat is waarschijnlijk het oudste, maar dat weet ik niet zeker. Het ene antwoord is van Flavius Josephus en die zegt 3 jaar heeft het geduurd. En het andere antwoord was ook van Flavius Josephus en die zei 3,5 jaar precies zoals Daniël aangekondigd had. En de laatste toevoeging maakt het verdacht. Maar als het 3 jaar was, hoeveel dagen is 3 jaar in Daniël? Dat is hetzelfde als de vraag, hoeveel is 3 × 360? Hè? 1080. Tel je op bij 1260 dagen voor de toekomst, dan heb je samen precies 2300. Met andere woorden, de 2300 avonden morgens zijn wel degelijk 2300 dagen, maar ze worden verdeeld in 2 perioden, 1 te beschouwen als morgen, de andere als avond. Dat wil zeggen, het gaat om 2 gedeelten, 1 in de dagen van Antiochus, maar het vervolg erop is in de dagen van, zeg maar de antichrist, of hoe je die figuur dan maar noemt. Dan kom je toch aan 2300 en de onbenoemde wordt daar genoemd, omdat de onbenoemde, daar ben ik meteen bij de betekenis, de onbenoemde, de geheimzinnige man, wiens identiteit niet werkelijk bekend is, is een beeld van Christus in onze tegenwoordige tijd. Hij die zich verbergt. Het duidt dus meteen ook op de verborgenheden van het Koninkrijk der Hemelen, de onderbreking in de heilsgeschiedenis in het algemeen, en meer in het bijzonder de onderbreking van de geschiedenis van het Joodse volk. Hebben jullie die? Degene die denken dat deze onbenoemde een beeld is van de Heilige Geest, hebben dus volkomen gelijk. Want dat is hetzelfde. Dat is Christus in onze tegenwoordige tijd. Degene die zich verbergt. En dat verklaart waarom de term ploni-almoni, zij het al samengetrokken, dus nog verborgen ook nog, gebruikt wordt in Daniël 8. Maar die even terzijde. Ploni almoni. Ploni betekent zoiets als, nou als je het letterlijk vertaalt, betekent het mijn scheiding. En almoni betekent zoveel als mijn zwijgen. Hoewel het ook nog kan zijn mijn doofheid. Maar horen en spreken zijn nou eenmaal verwante begrippen. Maar in het algemeen. Beide termen duiden op apartzetting, scheiding. De vertaling met zulk een is dus goed, want de zulke is niet als al die anderen. Zo een wil zeggen, hij is herkenbaar en daarmee afgezonderd van anderen. Hij is specifiek iemand, zulk een. Mr. So and So, zeggen de Engelsen. Die en die. Wie? Ja, dat staat er dan niet bij, maar je moet hem kunnen aanwijzen omdat hij te herkennen is. Maar hij staat apart. En dat is de betekenis van de beide termen, ploni en almoni. Maar tegelijkertijd wil ik zeggen, hij staat apart en is dus onbekend. Voor de goede orde, almoni hangt samen met olam, alam, dat is het Hebreeuwse woord dat vertaald wordt met eeuw. Want het woord eeuw betekent onbekend. Ook in de zin van onbeperkt, maar dan weet men niet waar de beperking ligt. Is onbekend. Dat is ook mijn antwoord aan degene die zeggen, een eeuw is een bepaalde periode. Een eeuw is namelijk juist een onbepaalde periode. Dat betekent het woord namelijk. Maar ja, het is soms verbijsterend hoe makkelijk mensen wat haalt uitkramen, hè. Een eeuw is niet een bepaalde, maar een onbepaalde periode. Dat is wat het woord betekent. Alam. Onbekend, onbegrensd. Overal. Soms altijd durend. zonder, althans bekende, limiet. En dat betekent het hier ook. Het is een onbekende. Ammonie. Die en die, maar een onbekende. Hij houdt zijn mond, hij spreekt niet. Bij het zwijgen en doofheid. Hij spreekt niet, hij hoort niet. En ploon niet mijn scheiding wil zeggen. Hij heeft zich afgezonderd. Het is de Heer die de wereld heeft losgelaten in het algemeen. En het Joodse volk in het bijzonder. En dat is kenmerkend voor onze tegenwoordige tijd. Kortom, die onbenoemde is gewoon Christus. Dat is in Daniël 8 zo. En hier ook. Hier in Rut 4 is trouwens de eerste gelegenheid waar hij genoemd wordt. Wij vinden hem daarna trouwens ook, dat is een heel mooi schriftgedeelte en ook heel duidelijk, in 1 Samuel 21. Dat is maar een paar bladzijden verder, overigens. 1 Samuel 21. Daar is David zojuist op de vlucht gegaan aan het eind van hoofdstuk 20. Definitief op de vlucht gegaan voor Saul. Hij moet vluchten. Neemt afscheid van Jonathan en al dat soort dingen meer. Hij moet zich maar zien te redden. Hij vlucht. En dan staat er in 1 Samuel 21 vers 1. Toen kwam David te Nob tot de priester Achimelech. Die is makkelijk, we gaan er snel doorheen. Het gaat me alleen om de uitdrukking Ploni-Omoni. Achimelech. Achi is de broer en Melech is koning. Dus deze man is priester en zegt mijn broer is koning. Waar is hij dus een beeld van? Priesterschap naar de ordening van Melchimelech Sadik. Melchizedek. Koningschap en priesterschap. David is de aanstaande koning. Saul, daarvoor moet hij vluchten, maar Saul is een beeld van het koningschap, de heerschappij van de wet. Saul is de eisende, dat betekent zijn naam. Saul, de eisende. Het is ons woord zullen en meer nog het Duitse woord zollen. Jij moet, je zult. Dat wordt geëist, dat is Saul, Saul. Hij moet ervoor vluchten, en David vlucht dus voor de heerschappij van de wet en komt terecht bij een priester. Terwijl David dus een beeld is van Christus die door de Joden onder de wet verworpen wordt, komt hij in een priesterlijk huis terecht, Achimelech. En die man onderwerpt zich aan David, want er staat, ik kwam bevende David tegemoet, dat is het teken van onderwerping en dienstbaarheid. En zei tot hem, waarom zijt gij alleen en geen man met u? Waarom hebt gij u afgescheiden? Waarom bent u alleen? En David zei tot de priester Achimelech, de koning heeft mij een zaak bevolen en zei tot mij, laat niemand iets van de zaak weten, want David is op een geheime, verborgen missie. Hij doet een verborgen werk, zegt hij. Dat is dus Christus in onze tegenwoordige tijd. Verborgen, of gevlucht, of verworpen wil ik zeggen, voor het Joodse volk en voor allen waarover de wet, waarover Saul heerst. Hè. Om de welke ik u gezond heb. En wat betreft waarom ben ik alleen? De jongelingen, dat wil zeggen mijn boys, mijn personeel, mijn dienstknechten, heb ik de plaats, de locatie van zulk een te kennen gegeven. Hier staat dus letterlijk Ploni Almoni. En nou even snel, we gebruiken de term Ploni Almoni dus even als naam voor deze geheimzinnige losse. Zo heette die dan niet, maar wij duiden hem even zo aan. Hè. Maar begrijp dan dat David stamde rechtstreeks af van Boas en Rut. En Ploni Almoni, dat moet de oudere broer van Boas geweest zijn. Ouder in rang in de familie. Maar dat betekent dat David gewoon rechtstreeks de erfgenaam was van deze Ploni Almoni. Hij was David was in elk geval hoofd van zijn familie geworden. En het was die familie. Sinds zijn zalving tot koning was David hoofd van de familie. En dus de wettige erfgenaam van Ploni Almoni. Dus waarschijnlijk was dat stuk grond gewoon van hem, maar had het toebehoord aan Plony Almoni in het verleden. En David zegt, ik heb mijn jongens naar een bepaalde plaats gestuurd, staat hier. Maar je kan het ook lezen als de specifieke plaats, zo en zo, die en die plaats, uit het familieerfgoed uiteraard. En dus ergens in de buurt van Bethlehem, waar David ook van afkomstig was. Het was van zijn oom eigenlijk. Hallo, bent u er nog? Het was van zijn oom. En David is een type van de Heer Jezus Christus. En noem nou eens een oom van de Heer Jezus. Leuk is dat, hè? Waar je zo terecht kunt komen. Bij ome Jozef. Van Arimathea. De geheimzinnige man op de achtergrond in de dagen van de Heer Jezus. Nee, ik heb geen tijd om daarop in te gaan, maar ik doe het vaak genoeg. Volgens sommigen veel te vaak en waarschijnlijk hebben ze gelijk. He? Waar was die Heer toen hij zoek was en zijn ouders hem misten? Achtergebleven in Jeruzalem, maar waar huisde hij dan? Zal ik een andere vraag stellen? De discipelen zeiden tot de Heer, waar wilt gij dat wij u de paasmaaltijd, de maaltijd bereiden? En toen bleek dat daar bleek een zaal in Jeruzalem gereed te zijn. Een bovenzaal, een opperzaal, dat bleek gereed te zijn. Van wie was die zaal eigenlijk? En toen de Heer een ezel nodig had, toen hij vlakbij Jeruzalem was, bij Betfage enzovoort. Toen zei de Heer tot zijn discipelen, ga daar naartoe, naar dat vlek, en dan vind je een ezel enzovoort. Je neemt gewoon die ezel mee en als iemand vraagt waar het voor is, dan zeg je, de meester heeft het van nodig. Maar van wie was die ezel eigenlijk? Wie is die figuur op de achtergrond? Je kan het ook in meervoud vragen, maar dan maak ik hem alleen maar moeilijker. Hè? Wie is die figuur op de achtergrond? Ja, Jozef van Arimathea, denk ik. Maar goed. Weet ik niet, maar hou hem even in gedachten. Je komt namelijk in onze bedeling sowieso terecht. En dat ik het aanhaalde, ik moet namelijk toch even naar Matthäus 26. Want wie was die man eigenlijk? Want dat zei de Heer ook weer tot zijn discipelen, Matthäus 26. Waar wilt gij dat wij de maaltijd bereiden? De paasviering en maaltijd. Er moet gegeten worden. En dan, even kijken, waar was dat? Wat zei ik, Matthäus 26, vers 18. In vers 17 vragen ze, waar wilt gij dat wij u bereiden het paascha te eten? En hij zeide, ga heen in de stad tot zulkeen. Er staat niet Plony Almoni, want het is Grieks, hè? Maar het staat er wel in de vertaling, zulkeen. Dat wil zeggen, die en die. De Heer beschreef hem dus kennelijk, maar zei er verder niks bij. Nou ja, hij zei er wel iets bij. Ga tot zulkeen en zeg tot hem, de meester zegt, mijn tijd is nabij. De meester zegt, mijn tijd is nabij. En als ze naar die ezel moesten vragen, weet je wel, dan zouden ze zeggen, de meester heeft het voor nodig. Weet u nog? Net zo'n antwoord. Ik denk dat het tegen dezelfde man was. En wie die man is, staat hier niet bij, maar elders staat beschreven, staat er uitgebreider. Er staat, ga naar de stad, dan zul je een man zien lopen, met dragend een grote waterkruik. Daar loop je achteraan en dan kom je vanzelf waar je wezen moet. Hij is degene die voor het water zorgt. Wie is dat? Dat is degene uit wiens binnenste stromen van levend water zouden vloeien, enzovoorts. Kortom, het is een type van Christus, maar dan in onze bedeling. Op de achtergrond, maar hij zorgt wel. Achteraf blijkt de ezel, om lekker alles door elkaar te gooien nu. Achteraf blijkt die ezel van die intocht, die blijkt een beeld te zijn van de gemeente. Blijkt uit de omstandigheden wat er beschreven wordt. Maar van wie was die ezel ook alweer? Van die geheimzinnige man op de achtergrond. Nou, dat is wat wij hier ook hebben, want deze Ploni Almoni is gewoon een beeld van de Heer Jezus Christus. Niet in relatie tot Israël, ik bedoel dus het Joodse volk, maar in relatie tot de gemeente. Boas is een beeld van de Heer Jezus Christus in relatie tot het Joodse volk, maar die relatie is er nu niet. Ploni Almoni is een beeld van Christus in relatie tot de gemeente in onze dagen. Ik zoek hem maar niet op, maar ik zal hem wel noemen. In 2 Koningen 6 kom je namelijk terecht in de geschiedenis van Samaria. Daar gaat het om de hoofdstad van de 10 stammen van Israël. En lees je die geschiedenis maar eens na, dan komt u tot de ontdekking dat in 2 Koningen 6 vers 8 Ploni Almoni genoemd wordt en zijn plaats. Want op die plaats van Ploni Almoni, daar worden de legers verzameld. En het leidt uiteindelijk dan tot de redding van Samaria. Nou ja, Samaria ging uiteindelijk toch ten onder. Maar het is de redding van Samaria en impliciet de redding van de 10 stammen van Israël. Moet ik er nog bij zeggen dat het dus ook weer opnieuw spreekt over onze tegenwoordige bedeling? Onze zaligheid komt voort uit Ploni Almoni. De positie, de plaats, de erfenis van Ploni Almoni. Waarover later meer, want ik moet even kijken of ik er nog meer heb. Ja, ik had er nog een. In Handelingen 22, vers 22, vinden wij Paulus, die nu min of meer definitief gevangen genomen wordt in Jeruzalem. Hij wordt gered uit de hand der Joden door Lysias. De verlosser betekent dat. Hij wordt gered uit de handen der Joden door de Romeinse legeraanvoerder. Die neemt hem mee, die redt hem, die brengt hem naar de burcht Antonia. Dat wil zeggen, hij moest de trap op, want die burcht, de Romeinse burcht, was hoger dan de tempel, namelijk het tempelplein. Hij moest de trap op. En voordat hij in de burcht verdween, vraagt Paulus... De apostel, die vraagt aan die Romein van, mag ik nog even wat zeggen? En hij zegt, ga je gang, ga je gang, zei hij. Dat is Roms, beslotverrekening, ga je gang. Dus hij mocht spreken en hij sprak het volk toe beneden op het tempelplein vanuit een Romeinse verhoogde positie, een heidense verhoogde positie. Hij sprak het volk toe in het Hebreeuws. Het was puur voor de Joden bestemd, de laatste woorden van Gods wegen gericht aan de Joden. En Paulus is nog niet uitgepraat of ze roepen, weg met hem, het is niet oorbaar dat zulk een leven. En daar wordt Paulus dus als zulk een aangeduid. Maar het zal toch duidelijk zijn dat Paulus daar Christus vertegenwoordigt. Verworpen door de Joden en terechtgekomen bij de heidenen. En daarna in Paulus' gevangenschap die volgt is hij steeds een beeld van Christus, toch? Het zijn zulke uitgebreide onderwerpen, ik kan ze alleen maar even aanstippen. Maar het is niet verwonderlijk dat hij daar zulk een genoemd wordt. Bovendien in verband met dat Paulus net gezegd heeft dat hij naar de heidenen afgezonden zal worden. En aan de heidenen het evangelie zal prediken. Zaligheid zal voor de Joden verborgen worden en naar de heidenen gaan. En toen zeiden ze weg met hem, het is niet oorbaar dat zulk een leven. Maar niet te min zulk een leest, want het is Christus zelf, uiteraard. En dan terug naar de geschiedenis. Het mag niet moeilijk zijn. Zet u hier, ga hier eens zitten, gij zulk een, want zulk een is gezeten in overeenstemming met het recht Gods, dat weet u toch, hè? Christus, zittend op de allerhoogste troon in de poorten, zo te zeggen. En er staat, hij nam 10 mannen van de oudsten der stad. Het lijkt me toch niet zo moeilijk om hier een verwijzing in te zien, inderdaad naar Samaria, dan wel naar de 10 stammen van Israël, waaruit de gemeente zou worden geboren, of andersom, een verwijzing naar de gemeente die juridisch staat op het fundament van de 10 stammen van Israël, aan wie namelijk eerst geboorterecht werd beloofd. Kijk, ander onderwerp, maar je vindt het hier terug. 10 mannen van de oudsten der stad. De 10 zijn per definitie de oudsten. Maar de oudsten zijn eerstgeborenen. De eerstgeborenen is de gemeente geformeerd op basis van de 10 stammen van Israël. Zo, langs welke kant je ook komt, hè. Toen zeide hij tot die losser, het stuk land is verkocht. Of wat heeft Naomi verkocht? Of moet zij verkopen? Of althans, wordt van haar vervreemd? Of hoe de breedte mag, ze raakt haar erfenis kwijt. En ik heb beloofd, ik heb gezegd, ik zal het voor uw oren openbaren, zeggende, aanvaard het in tegenwoordigheid der inwoners en in tegenwoordigheid der oudste mijns volks. Zo gij het zult lossen, los het. Hij zegt, het moet gebeuren. Het is nu de gelegenheid. Want als jij het niet doet, doe ik het. Zo gij het zult lossen, los het. En zo men het ook niet zal lossen, verklaar het mij dat ik het weet. Dat wil zeggen, zeg het me dan, als je het niet doet. Want er is niemand behalve gij die het lossen en ik na u. Dat is dus de hele familie blijkbaar. Met 2 mogelijkheden. Met 2 van de 3 ogen. En toen zei hij, ik zal het lossen. Ik zal het doen. Dat moest dan betaald worden natuurlijk, want het is een kwestie van kopen. U kent toch die wetgeving uit Deuteronomium 25, of niet? Moet je eerst opzoeken, Deuteronomium 25. Nou ja, dat doe ik niet helemaal goed natuurlijk, want dat is... De wet op het leviraatshuwelijk, maar het hangt er rechtstreeks mee samen. De andere is, ik zeg Deuteronomium 25, ja. Goed, de andere is Leviticus 25, Deuteronomium 25, dat is vanaf vers 5, u hebt het nou toch voor u liggen, dat is het huwelijk met den schoonbroeder. Als iemand geen nageslacht heeft en sterft, en de weduwe blijft zonder kinderen achter, dan zou de broer van de verstorvene tot haar ingaan en nemen haar zich ter vrouw en doen haar de plicht van eensmans broeder. Vers 6, en het zal geschieden dat de eerstgeborene die zij zal baren zal staan in de naam zijns broeders, des verstorvenen dus, opdat zijn naam niet uitgedelgd worden uit Israël. Zie. Dus de wet op de leviraatshuwelijk, waarbij niet de erfenis bewaard wordt, maar de erfgenaam. Er wordt gezongen dat er een erfgenaam is. Beide dingen hebben wij onder ogen in Rut hoofdstuk 4. En ik lees meteen verder. Maar indien, vers 7, indien deze man zijn broedersvrouw niet bevallen zal te nemen, dus de man kan zeggen, ik doe het niet, ik wil het niet, zo zal zijn broedersvrouw opgaan naar de poort tot de oudsten en zeggen, mijn mans broeder weigert zijn broeder een naam te verwekken in Israël. Hij wil mij de plicht van eens mans broeder niet doen. Dan zullen hem de oudsten zijn de stad roepen en tot hem spreken. Blijft hij dan daarbij staan en zegt, het bevalt mij niet aan te nemen. Kan hij niet overreed worden om het toch te doen. Zo zal zijn broedersvrouw voor de ogen der oudsten tot hem toetreden en zijn schoen van zijn voet uittrekken en spuwen in zijn aangezicht en zal betuigen en zeggen, alzo zal die man gedaan worden die zijn broedershuis niet zal bouwen. En zijn naam zal in Israël genoemd worden het huis desgenen die de schoen uitgetogen is. De weigerachtige lasser en Ploni Almoni blijkt Rut niet te willen lossen, of niet te kunnen lossen, maar in ieder geval, het beviel hem niet aan te nemen, dat is vers 8 hier van Deuteronomium 25. Dat betekent dat Ploni Almoni dus zijn schoen moest uittrekken en overdragen aan degene die wel gaat lossen, zodat die in zijn schoenen kon gaan staan, want dat is het hele verhaal natuurlijk. Bovendien, men zou hem in zijn gezicht spugen als beeld van... verachting, schande, smaadheid. omdat hij niet wil lossen. Dat laatste, dat wordt in het boek Rut niet vermeld. Plony Almoni wordt daar niet in het aangezicht gesproken, althans, het staat er niet. Maar volgens de wet zou het wel zo zijn. Het kan best dat het ook gebeurd is, dat weet ik niet. En als u daarna in het Nieuwe Testament menigmaal leest dat de Heer Jezus in het aangezicht wordt gespogen, want dat staat er, haalt iemand het bij op? Marcus 14 vers 65, Marcus 10 vers 34, Matthäus 26 vers 67, Matthäus 27 vers 30, Lucas 18 vers 32. Als je dat dus leest, begrijp je dat dat misschien iets van doen heeft met dat hij niet lost. Want dat is de positie van de Heer Jezus Christus. Hij zou, was de bedoeling, hij zou het Joodse volk hebben moeten lossen, maar hij heeft het niet gedaan. Vooralsnog. Hij heeft het niet gedaan. En onder ons gezegd, als hij het alsnog zal doen in de toekomst, is het niet als Plony Almoni, als degene die zich verbergt, maar als degene die zich niet verbergt. Dat staat er ook in Jesaja. Er staat, ik had mij verborgen, maar ik zal mijn aangezicht geen zins meer verbergen. Enzovoorts. Eigenlijk ontleent aan Deuteronomium ook weer, maar goed, daar ga ik nou maar niet op in. De weigerachtige losser wordt in het aangezicht gespuugd. Dat is wat met de Heer ook gebeurt. Feitelijk, hè. Nou goed, ik kom er straks op terug, want ik wilde nog noemen Leviticus 25. Daar gaat het niet over het instand houden van een erfgenaam, maar over het instand houden van een erfenis. Die twee dingen horen, zoals gezegd, bij elkaar. Dat is Leviticus 25. Dat ik het goed zeg. Waarschijnlijk niet. Het is vers 23. Vanaf vers 23. Het land ook zal niet voor altijd verkocht worden, want het land is van mij, zegt de Heer. En jullie zijn bij mij vreemdelingen en bijwoners. De Israëlieten worden geacht bij de Heer in huis te wonen, want het is zijn huis. Zo heet het elders. Hier heet het gewoon zijn land. Dus de vraag naar van wie is dat land daar in het Midden-Oosten is door ons snel beantwoord. Het is van de Heer. En die geeft het aan degene wie hij wil. En dat heeft hij van tevoren al bepaald. En dat is niet maar Israël, dat is een gelovig Israël. Dan mag dat volk daarin wonen. Het land zal niet voor altoos verkocht worden, want het is van mij. Daarom zult gij in het ganse land uw bezitting lossing voor het land toelaten. Het is niet een plicht, maar een recht. Wanneer uw broeder zal verarmd zijn en iets van zijn bezitting verkocht zal hebben, om aan geld te komen, zo zal zijn losser, die hem nabestaande is, daar heb je dat woord uit Rut hoofdstuk 3, we hebben het gelezen, zo zal zijn losser die hem nabestaande is komen en zal het verkochte zijns broeders lossen. Want lossen is verlossen, maar het is vrijkopen. Tegen een prijs, tegen geld, zilver, min of meer per definitie. En zilver in de Bijbel is altijd een beeld van verlossing, om die reden. Want zilver is argent en argent is geld. Heb je dat nog? Vandaar dat een belangrijk deel van de tabernakel gebouwd was, opgezet was op zilveren voetstukken. Dat is de basis, verlossing. Zilver is verlossing. Nou goed. De losse zal komen en het verkochte zijns broeders lossen. Vers 26, en wanneer iemand geen losse zal hebben, maar zijn hand bekomen en gevonden zal hebben, zoveel genoeg is tot zijn lossing, zal hij, en dan moet er een prijs betaald worden, enzovoorts. Maar in principe, de losse zal het bezit, dat wil zeggen het onroerend goed, weer terugbrengen in de familie. En niet voor zijn eigen bezit, maar voor de familie die gestorven dan wel uitgestorven was. En als het uitgestorven was, moest hij dus ook nog zien dat er een mannelijke erfgenaam kwam. En dat heet dus dat zwagerhuwelijk, het leviraatshuwelijk. En hier is beide aan de orde. Goed, weer terug naar Rut. Het boek Rut, hoofdstuk 4, vers 5. Ploni Almoni zei, ik zal het lossen. En Boas zeide, vertaald met maar, dat is mijn schuld ook niet. En Boas zeide, want er komt nog iets bij, hè. Ten dagen als gij het land aanvaart van de hand van Naomi, zo zult gij het ook het een en ander aanvaarden van Rut, de Moabitische, de huisvrouw des verstorvenen, om de naam des verstorvenen te verwekken over zijn erfdeel. Dat wil zeggen, hij moet dus de grond terugkopen, maar hij moet ook een erfgenaam voor zijn broer verwekken. Dat was, nou ja, voor zijn broer, ja, voor Elimelech uiteraard. En dus wordt hij geacht te huwen met Rut. En de woorden hier zijn bijna letterlijk ontleend aan Leviticus dat we net lazen. En toen zei die losser, ik zal het voor mij niet kunnen lossen. Hij zegt nu, ik kan het niet. En hij herhaalt het. En tussen die beide zinnen waarin hij zegt, ik kan het niet, zegt hij, waarom niet? Opdat ik mijn erfdeel niet misschien verderven. Het ging immers over een erfdeel, over een erfeniskwestie. En hij zegt, ik kan het niet doen, want ik heb al een erfenis die ik in stand moet houden. Er is natuurlijk gespeculeerd over die vraag, maar waaruit bestond dan dat erfdeel van Ploni Almoni? En hoezo zou hij dat kunnen verderven? En dat wordt dan een vaag verhaal. Ik vind altijd, wat ik er ook over gelezen heb ooit, ik heb het altijd onacceptabel gevonden, want wat men ook aandraagt, het snijdt geen hout, het gaat nergens over. Ook als deze Ploni Almoni al getrouwd zou zijn met een ander, bij wijze van spreken, zou je alsnog bij zijn schoonzus nageslacht kunnen verwekken. Of wat dan ook maar. Ik bedoel, het maakt verder weinig uit. In ieder geval, hij zegt, het kan niet, want ik heb al een erfdeel. Wat het meest voor de hand ligt, overigens, is dat hij dus al als losser is opgetreden. Waarna de vraag is, voor wie dan? En die is makkelijk, jongens en meisjes. Die is zo gemakkelijk. Oh, die is zo gemakkelijk. Het kunstje is dat je eerst op de goede vraag moet komen. Dat zeg ik altijd. Als je maar de goede vraag stelt, krijg je meteen het antwoord. Hoe je dat moet doen, weet ik niet. Ik kan niet zeggen, je moet eerst het antwoord lezen, dan weet je welke vraag erbij hoort. Dat is vaak wel zo, maar hier niet. Maar er is iets aan de hand waardoor het niet kan. En het enige echt ook historische antwoord wat ik kan bedenken waardoor het echt niet kon, is simpelweg dat hij al een lossing gedaan heeft. Namelijk voor een ander lid van de familie. En de bedoeling is dat die twee erfdelen, waar het dan dus over gaat, dat die twee erfdelen niet samenkomen tot één. Ze moeten apart blijven. En als hij ze allebei zou lossen, komen ze alsnog bij elkaar. En dat is niet de bedoeling. Met andere woorden, ik houd het erop, of het historisch verantwoord is, kan me niks schelen, want het gaat toch om de symboliek uiteindelijk nu voor ons. Ik houd het erop dat deze man op de achtergrond getrouwd was met één vrouw op de achtergrond. Die wij in hoofdstuk 1, of was het 2, hoofdstuk 1, hebben achtergelaten. Orpa. Wie zal het zeggen? U mag het bestrijden, ik zeg het niet met zekerheid. Ik ben gevoelig voor allerlei argumenten die zeggen, ja, maar dat kan toch niet, of het zal toch niet gebeurd zijn. Maar al die argumenten weten u en ik net zo goed van, dat dat ook allemaal geen hout snijdt, dat je er geen kant mee op kunt, want het staat er niet. Maar als je nadenkt over de vraag, waarom kon Plony allemaal niet lossen, is het antwoord, omdat hij een erfdeel had. Hoezo, wat maakt dat uit? Natuurlijk heeft hij een erfdeel. Zo wat? Wat staat hem dan in de weg? Het antwoord is, dat erfdeel is al een kwestie van lossing geweest. En die twee erfdelen moeten uit elkaar blijven, kunnen die met elkaar verward worden. Kennelijk is het in dezelfde familie gebleven. Nou, zoek eens in diezelfde familie naar ergens iets wat gelost had moeten worden. Nou ja, het erfdeel niet van Maslon, maar het erfdeel van Giljon. Dat wil zeggen niet dat van Rut, maar dat van Orpa. Zou die Plony Almoni dan getrouwd zijn met een Moabitische vrouw om een Israëlitische wet in stand te houden en toe te passen enzovoorts? Dan zeg ik, nou ja, zou Boas trouwen met een Moabitische vrouw om een Israëlitische wet in stand te houden of toe te passen? Ik bedoel, dat gebeurt hier toch? En dan zegt men, ja, maar dat kan niet, want Orpa is toch teruggegaan naar Moab, is in Moab achtergebleven. Oké, hoeveel kilometer is dat? Dan loop je vanuit Bethlehem met gemak binnen een dag naartoe. Hoe ver is dat eigenlijk? En als je de kudde schapen moet gaan weiden, je kijkt niet uit, zit je zo in Moab? Of vond u dat te ver? Nou ja, een beetje bijbelcommentator tegenwoordig beweert dat Mozes uit het land van Midian met de kudde van Jethro op stap ging en toen terechtkwam in de Sinaï-woestijn, waar nou dat Katharina-klooster is op die berg. Dat is veel verder van huis dan van Bethlehem naar de vlakke velden van Moab. Ik bedoel, dat is naast de deur. Dat is aan de andere kant van de rivier, van de Jordaan. Nou, zo wat. Waarom zou dat niet kunnen? En waarom het zo zou zijn, nou, dat is makkelijk genoeg. Want nou neem ik die draad even op uit het begin van het boek, waar ik snel overheen gegaan ben. Maar de bedoeling was dat u dat even in het hoofd had zitten. Je hebt Naomi als beeld van Israël. Je hebt de twee dochters, namelijk schoondochters, waarbij Rut een beeld is van de twee stammen van Israël, het Joodse volk. Er is geen Jood die daar bezwaar tegen maakte. Het is Rut, dus het is Joods, toch? Dat blijkt ook. En het Joodse volk zal gelost worden door Boas, de komende sterke man, de koning. De losser bij uitstek. En dat is Jehovah, de losser van Israël en zeker van het Joodse volk. Dus dat kan niet missen. Maar dat is de lijn van Rut. Van wie is Orpa dan een beeld? Nou ja, daar kan ik niks aan doen. Als de ene beeld is van de twee stammen en ze heeft een zus of schoonzus, dan moet het een beeld zijn van de 10 stammen van Israël. En de 2 en de 10 kwamen allebei in dezelfde omstandigheden terecht. Ze raakten de Heer kwijt, alle beloften God. Ze raakten ze kwijt, mannelijke was weg. De inhoud was weg, het wezen, de essentie van het volk was weg. De Israëlitische identiteit was weg. Dat is zo bij de 10 stammen, dat weet iedereen. Maar het is ook weg bij de 2 stammen, want de Joden zelf kennen hun eigen identiteit niet. En maken daar nog dag in dag uit ruzie over. Nou ja, discussiëren daarover. Men leest het Israëlitisch weekblad. Wie is een Jood? Wat is de Joodse identiteit? Je zoekt het mannelijke is eruit, het is alleen buitenkant, het vrouwelijke. Daarna volgen we sinds hoofdstuk 1 alleen de geschiedenis van Rut. Ja, want het Joodse volk als zodanig is nooit zoek geweest, is altijd aan de oppervlakte gebleven. Verschenen, u weet wel, de verschijning hebben we gezegd vanmorgen. Het is weliswaar in ballingschap verdwenen, maar het is, heeft in de ballingschap toch die uiterlijke vorm behouden. De vorm van het Jodendom. Nou, dat is Rut. En de 10 stammen zijn in de ballingschap verdwenen. Officieel hebben we er niet meer van gehoord. Dat komt omdat de naam van het volk of de namen van het volk verdwenen zijn. Kennelijk zijn ze andere namen gaan gebruiken, logischerwijze, dan kun je er niks meer van horen. Dat is nou eenmaal zo. Dat kan ook trouwens helemaal niet anders. Dat is volstrekt logisch. Maar goed, en dat wordt uitgebeeld door Orpa. Maar u en ik weten uit de Bijbel twee dingen over die 10 stammen. Het een is, ze zullen in de toekomst alsnog boven water komen. In de wederkomst van Christus. Want dan zullen alle 12 stammen van Israël weer verzameld worden. En dat is pas in de wederkomst van Christus. De hoofdstukken in het Oude Testament die dat uitgebreid aankondigen, spreken in dat verband over de komst van de Messias, de oprichting, de openbaring van zijn koninkrijk. En dus de 2 en de 10 die weer één worden, de beide huizen van Israël, zullen één koning hebben. Boas. Dat is in de toekomst. En het andere ding wat we van de 10 stammen weten, is dat aan hen het eerst geboorterecht beloofd is, waarvan natuurlijk niks terechtkomt, omdat van de stammen van Israël de Joodse stam, het eerst tot geloof zal komen, namelijk aan het eind van de 70e week van Daniel. Dat is het oude verhaal van de belofte dat ze verdwijnen, worden niet vervuld, of die beloften met betrekking tot eerstgeboorterecht worden in onze dagen vervuld. En dan kan het alleen maar zijn in de praktijk aan de gemeente natuurlijk, want dat is het werk Gods in onze dagen. En dat klopt, want de gemeente heeft eerstgeboorterecht, staat zwart op wit in de Bijbel, boven het Joodse volk. U weet wel, die twee die verwisseld werden. De laatste die eerste worden, de eerste die laatste zijn. En de heidenen zullen u voorgaan in het koninkrijk en al dat soort dingen meer. En als dus Ploni Almoni in beeld is van Christus in onze dagen, die op de achtergrond blijft, die zwijgt en niet hoort, staat er trouwens, dan zullen ze in hun benauwdheid tot mij schreeuwen, ik zal hen niet horen. Bid niet voor dit volk voor mij ten goede, want ik zal u niet horen. En de Heer zegt, en er lopen profeten rond die zeggen, al zo zegt de Heer, maar dat kan niet, want ik heb helemaal niet gesproken. Staat allemaal in het Oude Testament zwart op wit. Als Ploni Almoni dan een beeld is van Christus in onze tegenwoordige tijd, wat is dan het erfdeel van Christus? Nou ja, en opperzaal met de verzamelde discipelen die een uitbeelding zijn van de gemeente. Van mijn part een ezel die de Messias draagt en die gekleed is in de klederen van de discipelen en die niet verder komt dan de Olijfberg. Ja, dit is symboliek, maar dat is wat de Bijbel erover leert, toch? Wat is het erfdeel van de Heer, nu letterlijk? Het is een soort wegvertaald, min of meer in de Statenvertaling, andere weet ik niet. Maar wat de Bijbel zegt is dat wij, dat de gemeente het erfdeel des Heren is. Hem in wie wij een erfdeel geworden zijn. Is dat Efeze 1? Ik geloof het wel. En anders is die, de mooiste is waarschijnlijk dan toch, en de duidelijkste is die van 1 Petrus 5. Waar de oudsten worden toegesproken in de gemeente en waar gezegd wordt dat ze geen heerschappij zouden voeren over het erfdeel des Heren. Ik geloof dat des Heren zelfs schuin gedrukt staat. Dan komt de klemtoon dus niet op des Heren, maar op het erfdeel. Wij zijn zijn erfdeel. Dan wel zijn loon. In ieder geval, wij zijn een volk hem ten eigendom. Maar dan kom je bij andere termen terecht natuurlijk. Nou ja, hoe dat ook zij, Ploni Almoni is een type van Christus in onze dagen en hij heeft een erfdeel, dat moet de gemeente zijn. En Orpa aan de andere kant, die vrouw stelt voor de 10 stammen van Israël. Dat kan ook niet missen. Dus wat ligt dan meer voor de hand te concluderen? Dat de zaligheid inderdaad van het Joodse volk is weggenomen en gegeven is aan de heidenen. Of te concluderen, de zaligheid is van u, de Joden, weggenomen en is gegeven aan een ander volk die wel zijn vrucht voortbrengt. Kortom, Plony Almoni, wat hij te geven had, dat is niet bestemd voor Rut, dat is bestemd voor Orpa. Het is niet bestemd voor de twee stammen, maar voor de tien stammen. Het is niet bestemd voor een openbaar koninkrijk, maar voor een verborgen koninkrijk. En die twee verdragen elkaar niet. Heb je dat nog? De twee verdragen elkaar niet. Ooit kwam het Joodse volk inderdaad terug uit de ballingschap naar Jeruzalem en Judea en vestigde zich daar. Als behorend tot Israël. En ze kwamen terug. De tien stammen nooit. Rut kwam terug uit Moab. Maar Orpa niet. En zo verder. Ik bedoel, er zijn nogal wat parallellen. En als ik zeg, ik denk dat Plony Almoni getrouwd is met Orpa, dan zeg ik, dat is te speculatief. Maar typologisch ben ik er 100% van overtuigd. Of het historisch ook zo gegaan is, dat weet ik niet met zekerheid. Maar ik zou ook niet weten waarom niet. Het is verborgen. Maar je blijft uitdrukkelijk zitten met die figuren. Bovendien, mijn vraag is, waarom wordt dan zo'n geschiedenis van Orpa erbij vermeld en Giljon, terwijl ze in het hele verhaal niet meer voorkomen? Dat is één. En als je daar even bij stilstaat, is natuurlijk de volgende vraag. Maar waarom moet Boas nou zo nodig melding maken van een andere losse die niet eens met name genoemd wordt, maar waarvan wel gezegd wordt dat hij er is en dat hij een erfdeel heeft, terwijl de man dus in de geschiedenis zelf geen rol van enige betekenis speelt? Het antwoord is, de geschiedenis gaat over het Joodse volk, maar dat is niet heel Israël, er is nog een ander deel. En naast Rut, achter Rut en Naomi heb je ook nog Giljon. En achter Boas heb je ook nog Plony Almoni. En Rut en Boas komen bij elkaar. En Orpa en Plony Almoni. Ja, dat vertelt het verhaal niet. Maar als u mij vraagt, is het een volledige parallel. Het komt bij elkaar. En eerlijk gezegd, lees nou de geschiedenis nog eens een keer. Want ik heb het onderwerp natuurlijk aangekondigd als Boas en Rut. Gewoon omdat ik niet meteen wilde zeggen, het boek Rut, dat klinkt meteen zo droog, en dan moet ik elk vers bespreken, dat heb ik met opzet niet gedaan. Dus dan maar Boas en Rut. Maar lees het nog maar eens een paar keer het verhaal. Dan kom je vanzelf tot de conclusie dat het niet over Boas en Rut gaat, maar over Orpa en Plony Almoni. Ik bedoel, dat is wat ons aangereikt wordt. En de rest van het verhaal, dat lost zich vanzelf op. Ze komen terug, komt lossen, gaat allemaal vanzelf. Ze komt op het terrein van Boas, dan blijkt de lossen te zijn. Nou, prachtig, helemaal geen probleem. Hoeven geen problemen te overwonnen te worden, gaat allemaal vanzelf. Boas is bereidwillig genoeg. En ze wordt allemaal van een leien dakje met die andere figuren. Je blijft zitten met wat zou van Orpa geworden zijn. Hoe moet het nou met de erfenis van Giljon? En, want die heeft toch ook recht op, het zijn twee broers. Elk de helft, zal ik maar zeggen, toch... Er moet toch, er blijft een beetje hangen. En waar komt die Plony Almoni nou ineens vandaan, die achteraf in de rest van de Bijbel toch nog wel een rol blijkt te spelen? In de familie van David, enzovoorts. Nou, dit is het antwoord. Wat hierin verborgen wordt, wordt ook daadwerkelijk verborgen. Het verborgen aspect van die geschiedenis is niet Boas en Rut, dat is openbaar genoeg. De relatie tussen de Heer en het Joodse volk, dat komt ooit een keer goed. Als het Joodse volk komt tot aanvaarding van de losser, zal die losser ook inderdaad zijn werk als losser doen. Maar dan moet het eerst een beroep doen op de genade Gods. Net als Rut. Nou goed. Maar hoe zit het met die anderen? Dat is wat werkelijk in de geschiedenis verborgen ligt. En als u mij vraagt, is dat de uiteindelijke essentie van de geschiedenis uiteraard. Daar is ergens iets anders. En in ieder geval voor de religieuze Jood, de Jood die dan zich toch wat aantrekt van deze oud-testamentische bijbelboeken, zou dat toch stof tot nadenken zijn. Ik bedoel, tenminste de komende sterke. Jawel, maar er is een andere loster. Zeg dat maar tegen de Joden. Er is een andere loster met een ander erfdeel. En het is net zo goed uit hetzelfde huis. Dat wil zeggen, het huis, dat het huis van David zal blijken te zijn. Het huis van de Messias. Het hoofd van de stam van Juda, in die zin toch Joods, enzovoorts. Zie? En bovendien, Ploni Almoni komt eerst. En Boaz zegt, als die geweest is, dan kom ik aan de beurt. En nadat God eerst deze gemeente, of ik kan beter zeggen, nadat Ploni Almoni, de Heer zelf, dan wel de geest van Christus, eerst deze gemeente gebouwd heeft, pas dan is het Joodse volk aan de beurt. Is dit werk op de achtergrond, wat de wereld niet kent, en ook hier uit deze geschiedenis uiteraard niet kan bewijzen. Kijk, dat is wat de Heer doet in onze dagen. Roeping van de gemeente. En de Heer houdt zich niet bezig in onze dagen met de lossing van Rut, met de lossing van het Joodse volk. Hij heeft een erfenis. En het zijn twee verschillende dingen. Ik zeg het wel vaker, als vandaag een Jood tot geloof zou komen, dan maakt dat niet een begin of een einde aan de bekering van het Joodse volk. Het draagt er niks toe bij, het heeft er niks mee te maken. Het werk van vandaag is het werk aan de gemeente. Het is niet Boaz, het is Ploni Almoni. Die twee lopen niet door elkaar. Pas in de toekomst zal de Heer verschijnen. Komen, moet ik dan zeggen. Zal hij komen als de losser van het Joodse volk. En dan lees ik nog maar even door in de geschiedenis. Vers 6. Toen zei die losser, ik zal het voor mij niet kunnen lossen. Er staat er zwart op wit in de Bijbel dat het Joodse volk als volk in onze dagen niet tot bekering kan komen. Een Jood wel, maar het volk niet. En de reden die gegeven wordt is dat de Heer een ander werk doet. Ik zal het voor mij niet kunnen lossen. Er zijn mensen die vinden dat de Heer zich bezig moet houden met het Joodse volk en de redding van het Joodse volk. Maar de Heer zei in Jeremia letterlijk, bid niet voor dit volk, ik zal u niet horen. En in onze dagen geldt precies hetzelfde. Ik weet wel dat het niet strookt met idealen die sommigen onder ons hebben, met filosofieën die men zelf bedacht heeft, maar de Bijbel leert het zo. Als de Heer zich met het Joodse volk gaat bemoeien, dan bemoeit hij zich met de Joodse staat en dat betekent dat er grote verdrukking over zal komen. En dat hij twee getuigen stuurt, meer zijn er trouwens ook niet, nou die waren er, die moet hij speciaal sturen, want het is nadat de gemeente is opgenomen, uiteraard. Eerst het ene werk. En dan het andere. Het zijn twee totaal verschillende dingen. Ik zal het voor mij niet kunnen lossen op dat ik mijn erfdeel niet misschien verderven. Los gij mijn lossing voor u. Waarmee Ploni Almoni zich toch identificeert met Boaz. Los gij mijn lossing voor u. Want ik zal niet kunnen lossen. Nu was dit van ouds in Israël, een gewoonheid staat er, traditie. Nu was dit van ouds in Israël bij de lossing en bij de verwisseling. Dat wil zeggen bij de verwisseling van de lossing. De lossing en verwisseling is verwisseling van de lossing. We hebben het net gelezen in Leviticus 25. Schone stijlfiguur. Om de ganse zaak te bevestigen, zo trok de man zijn schoen uit en gaf die aan zijn naaste. En dit was tot de getuigenis in Israël. Iemand anders ging in zijn schoenen staan. Dat wil zeggen, Boaz staat in de toekomst in de schoenen van Ploni Almoni. Het ging die twee toch met elkaar identificeerd. Nog iets moeilijks zeggen aan het eind van de dag. Johannes de Doper zei over de Heer Jezus, ik ben niet waard in zijn schoenen te staan. Nou, dat zei hij niet. Ik ben niet waard om zijn schoenriem te ontbinden. Maar dat is wel waar het over gaat. Het idee is namelijk dat tot op zekere hoogte Johannes de Doper in de schoenen stond van de Heer Jezus, overdrachtelijk gesproken. Want waar die twee in het verleden op aarde rondliepen, was Johannes een beeld van de Heer Jezus in zijn eerste komst en het lijden tot zijn dood, overigens. En Jezus was een uitbeelding van de Christus in zijn tweede komst. Uitbeelding. Ja. Stond in elkaar schoenen. Daarna, als ik dit moet uitleggen omdat ik het Nieuwe Testament bespreek, zeg ik weer, nou ja, we hebben van doen met de Heer in zijn eerste komst, dan heet hij Jezus. In de toekomst hebben we zijn wederkomst, dan heet hij Christus. Bij nader inzien is Jezus de Christus en Christus is Jezus. En toch zijn twee verschillende dingen. Twee verschillende begrippen. Niet dan? Nou ja, zo verschillend zijn Ploni, Almoni en Boas ook. Wij spreken over de Heilige Geest en over Christus. We zeggen het zijn twee verschillenden. Dan moet ik u zeggen, nee, het zijn verschillende dingen, maar het is een en dezelfde. Maar ze doen tot op zekere hoogte verschillend werk. Zolang we niet anders hebben dan de Heilige Geest, gaat het over Christus die in het verborgene Ploni. Die in het verborgene werkt, zonder zich aan de wereld bekend te maken, doet hij een werk en heeft hij of verwerft hij een erfdeel. En het heet wel degelijk lossing. Maar het is gerelateerd aan Orpa, zeg maar de 10 stammen van Israël. En in de wederkomst zal de Heer een werk doen in het openbaar. En dat is gerelateerd aan Rut, dat wil zeggen aan het Joodse volk. Zo zeide deze losser tot Boas, aanvaard gij het voor u, en het trok zijn schoen uit. Toen zeide Boas tot de oudsten en al het volk, gij lieden het hele getuige dat ik aanvaard heb, alles wat van Elimelech geweest is, en alles wat van Giljon en Maglon geweest is, van de hand van Naomi, hij wordt hiermee tot hoofd van de familie, deze Boas. Het idee is namelijk dat Maglon de oudste was en dus Rut de oudere rechten heeft en die komen hier terecht. Daartoe aanvaard ik mij ook Rut de Moabitische, de huisvrouw van Maglon, tot vrouw, om de naam des verstorvenen over zijn erfdeel te verwekken. Dat wil zeggen om de familie in stand te houden en om Maglon een erfgenaam te geven van het mannelijk geslacht. Opdat de naam des verstorvenen niet worden uitgeroeid van zijn broederen en van de poort zijn er plaats, gij lieden zijt heden getuigen. En al het volk dat in de poort was, mitsgaans de oudsten zeiden, wij zijn getuigen, de Heere maken deze vrouw die in uw huis komt als Rachel en als Lea, die trouwens ook verwisseld werden. Rachel en Lea werden ook verwisseld. Het had Rachel moeten zijn, maar ziet, het was Lea, weet u nog. En dan was het vervul ook de week van deze. Daar hebben ze weer allebei. En dus trouwde Jacob, die zou trouwen met Lea, met werd Rachel. Zou trouwen met Rachel en ziet, het werd Lea. Dan is nog iemand wakker. Heel goed, ze werden verwisseld. Hier Rut en Orpa trouwens ook. Zoek maar eens uit hoe vaak ze samen genoemd worden, in welke volgorde. En hoe vaak Maglon en Giljon genoemd worden, in welke volgorde. En je ziet dat de volgorde wordt omgedraaid onderweg. Wist Marta? Schrijf maar eens op. Verwisseling. Zie? Ja, goed. De Heere maken deze vrouw die in uw huis komt als Rachel en als Lea, die beiden het huis van Israël gebouwd hebben, en handel kloekelijk in Efrata en maak uw naam vermaard in Bethlehem. Nou ja, het zal worden in heel de wereld uiteraard. Maar hij wordt beschouwd als het hoofd van heel de familie uiteindelijk. En dat geldt natuurlijk voor Boas, de komende Christus, in zijn wederkomst. Want dan is hij in ieder geval hoofd van heel Israël. Dan wordt Rut gelost in de zin van, dan wordt het Joodse volk gelost. Maar heel Israël. En voor een deel was dat al gebeurd in onze dagen, voor een ander deel in de toekomst alsnog. Dus blijft hetzelfde. Ja. En uw huis zij als het huis van Peres, die overigens verwisseld werd met Zera. Leuk, hè? En daar was trouwens, dat was trouwens Peres, die Tamar aan Juda baarde. En dat was een eigenaardige vorm via een truc van de dame in kwestie. Van het leviraatshuwelijk, van de kwestie van hoe zorgen wij voor een erfgenaam. Want moeten we dat verhaal, dat kan niet meer, hè? Daar is het veel te laat voor. Genesis 38 is dat, hè. Juda had een hele reeks van er en wie het allemaal maar waren, wie waren het allemaal, zeg je. En ze gingen allemaal één voor één dood. Toch, of niet? En uiteindelijk bleef die weduwe Tamar bleef over. En er moest toch nageslacht komen. En er kwam allemaal niks van terecht. Toen speelde zij de hoer, zo heet dat in goed Nederlands. En kreeg haar schoonvader zover, Juda. En toen verwekte die dus, dat wilde hij niet, maar... Maar tegen wil en dank verwekte hij zijn eigen nageslacht via Tamar en zo. Dat is wat gebeurde. Maar het was bij wijze van leviraatshuwelijk, van zwagerhuwelijk. Lees de geschiedenis maar na. Daar gaat het over. En Tamar deed een beroep op de Israëlitische wet enzovoorts. Hè? Nou ja, goed. Kortom, zo die geschiedenis herhalen zich. Maar Peres en Zera werden ook verwisseld. En het hele verhaal is weer, dat zeggen wij populair, het een is een beeld van Israël en het ander is een beeld van de gemeente. Maar eigenlijk, het een is een beeld van Juda, het Joodse volk, en het ander is een beeld van Efraïm, zeg maar de 10 stammen van Israël. Het is diezelfde verwisseling. Precies zo. Het was onvruchtbaar, het zou uitsterven, het was een eind gekomen aan Israël, de naam, maar niettemin via een omweg, via zo'n leviraatshuwelijk of maar wat het maar was. Werd niettemin de naam in stand gehouden, werd de nageslacht verwekt en de erfenis zeker gesteld. Ja, dat is waar heel die geschiedenis over gaat. Uiteindelijk, helemaal kort, God zal zijn beloften vervullen. Hij heeft gesproken over een erfenis, een troon die geërfd zal worden en een land dat geërfd zal worden. En dat gaat ook inderdaad gebeuren. Er zit ook niet echt een onderbreking in, want hoewel de geschiedenis van het Joodse volk werd onderbroken, ging de geschiedenis van Israël gewoon door, maar dan via de andere tak van de familie. En dat is de gemeente. Nou ja. En hier vinden we de parallellen in deze geschiedenis. En de zegeningen van Boaz en Rut, meer in het bijzonder, zouden zijn die van Rachel en Lea, dan wel die van Peres en wat het maar was, en die van Tamar. En dan worden die andere geschiedenissen aangehaald. Hè? Met andere woorden, zo zou de geschiedenis van Israël zich verder ontwikkelen of geleid worden. Alzo nam Boaz Rut en zij werd hem te vrouw en hij ging tot haar in. Ja, toen pas en niet op de dorstvloer voor degenen die geneigd zijn het anders uit te leggen. En de Heere gaf haar dat zij zwanger werd en een zoon baarde. In de Bijbel is een zwangerschap sowieso altijd nog een wonder. En waarom ook niet? De Heere gaf haar dat zij zwanger werd en een zoon baarde. Toen zij het suggereerde dat ze misschien toch onvruchtbaar was. En is dat terecht dat wij die conclusie trekken? Nou ja, ze was al getrouwd geweest met Maglon en er was niks gekomen. En daarna, nou ja, een beetje belangrijke vrouw in de Bijbel is sowieso onvruchtbaar. Toch? Noem ze maar op. En dan grijpt de Heer in, om zo te zeggen. Omdat het een uitbeelding is in het algemeen van deze wereld, de uiterlijke wereld, de vrouwelijke wereld, die onvruchtbaar is. Maar via een wonder van God zal die toch voortbrengen. En daarna wordt een en ander geïllustreerd in Israël als vrouw, onvruchtbaar, maar niettemin zal het toch voortbrengen. En het grootste wonder is dat er zelfs helemaal geen gemeenschap plaats heeft tussen man en vrouw. Niettemin brengt de vrouw voort. En wel legaal. Zoals in het geval van Maria, Van in Bethlehem, ja. En zoals in het geval van de 10 stammen van Israël. Want Israël, althans een deel van Israël, zou lange tijd, vele dagen zitten zonder man. En niet te min vruchtbaar zijn. Nee, dit is Hosea hoofdstuk 3. En de Heer zei, zo zal ik ook de uwe niet zijn. Want Israël zal zitten zonder man. Nou, dat is wat daar staat. En dat is de situatie die bij gelegenheid beschreven wordt. Nou ja, in elk geval, Boaz nam Rut, zij baarde een zoon. Toen zeiden de vrouwen tot Naomi, geloofd zij de Heere die niet heeft nagelaten u heden een losse te geven. En zijn naam worden vermaard in Israël. Het is net een van die lofzangen ter gelegenheid van de geboorte van Johannes de Doper, dan wel van Jezus van Nazareth. Geloofd zij de Heere die niet heeft nagelaten u heden een losse te geven. Lees die lofzangen nog maar eens na. In het Nieuwe Testament. En zijn naam worden vermaard in Israël. Zeker. Die wordt het ook. Die zal u zijn tot een verkwikker der ziel en om uw ouderdom te onderhouden. Want uw schoondochter die u lief heeft, heeft hem gebaard, de welke u beter is dan 7 zonen. En Naomi nam dat kind en zette het op haar schoot en werd zijn voedster. Zodat je hem afvraagt in welke generatie hoort dat kind nou eigenlijk thuis, maar dat vroegen we wel eens vaker. Nee, bij de aartsvaders al, maar dat valt helemaal niemand op. En bij de zonen van Lot vragen je ook, waren het nou zijn zonen of kleinzonen? En in dit geval, was dit nou een kleinzoon of een zoon van Naomi? Nou ja, dat maakt verder niks uit, hè. Het sloeg een generatie over, maar het overslaan van één generatie, dat alleen al is de aanduiding van onze bedeling. Net als het overslaan van Jozef in de zegeningen aan de stammen van Israël. Nee, het ging over het hoofd van Jozef heen naar Efraïm. Er werd er weer een overgeslagen. Maar het is altijd hetzelfde verhaal met altijd dezelfde betekenis. Hè? Altijd verwijzend naar onze dagen. Nou goed, en de naburinnen gaven hem een naam, zeggende, Naomi is een zoon geboren en zij noemde zijn naam Obed. Dat is de knecht, een knechtje, een knecht. Deze is de vader van Isaï en die is weer de vader van David. Deze nu zijn de geboden van Peres. Er wordt teruggegrepen op de dagen van Juda zelf. Hè. Juda als een van de zonen van Jacob. En uit Juda werden geboren als zoon, dan wat lijnzoon of hoe dat maar heet. Werd geboren Peres. En daarna Hezron. Hezron gewoon Aram of Ram. En Ram gewoon Aminadab. En Aminadab gewoon Hezron. En Hezron gewoon Salma. En Salmon, dat is Salma. Gewoon Boaz. En Boaz gewoon Obed, en Obed gewoon Izzy, en Izzy gewoon David. Kortom, deze geschiedenis is de link tussen Juda en het Davidische koningshuis. We spreken hier over de oorsprong dus van het koningshuis van David en daarmee van het Messiaanse Rijk. En in die geschiedenis wordt uiteengezet hoe dat Messiaanse Rijk tot stand komt. Waar het om het uitwendige gaat, loopt het via Rut. De Moabitische, alles in beeld, uitgebeeld in Boaz. Maar waar het om het geestelijke gaat, het hemelse, het verborgen deel, loopt het via de gemeente, via de 10 stammen van Israël, dan wel via Ploni Almoni, dan wel via Orpa. Maar ik vind het wel aardig om met die naam te eindigen vandaag. Wij zullen de Heer danken. Hemelse Vader, wij zeggen u dank voor de rijkdom van uw woord. We zeggen u dank dat we ook in deze oude geschiedenis, die historisch wellicht van geen enkel belang is, dat we niettemin in die oude geschiedenis een samenvatting kunnen vinden van uw werk in het algemeen. En in het bijzonder zelfs van uw werk in onze tegenwoordige tijd, in nieuwtestamentische tijd. We zeggen u dank dat we mogen leren zien dat u uw woord gestand doet. En dat hoewel het er soms niet naar uitziet, u niettemin Niet laat varen het werk uw handen, maar dat al uw beloften ja en amen zijn in de persoon en het werk van de Heer Jezus Christus. We danken u dat we enerzijds deze Boas mogen kennen, mogen uitzien naar de verschijning in heerlijkheid, in het openbaar van de Messias, de Heer Jezus Christus, die zijn koninkrijk op aarde zal openbaren. Maar anderzijds hebben we nog meer reden om u te danken voor uw werk dat u in onze dagen doet in het verborgene, waarbij schijnbaar aan de buitenkant, aan de oppervlakte van de geschiedenis, uw werk stilstaat, is afgebroken of onderbroken, maar waarin u niettemin een werk doet zo groot dat men het niet zou geloven indien het iemand zou verhalen. Maar we danken u dat wij aan dit werk deel hebben gekregen, dat wij er het voorwerp van zijn en dat u ons, die eertijds heidenen waren, deelgegeven hebt aan het burgerschap Israëls, opdat wij het zouden deel uitmaken van uw volk, opdat wij als priesterlijk volk zouden functioneren en zouden verkondigen ook de deugden van u die ons getrokken hebt uit de duisternis tot uw wonderbaar licht. We danken u voor die rijkdom van genade waarmee u overvloedig bent geweest over ons. En we danken u ook dat u onze ogen wilt openen, opdat we zouden zien. En dat u onze oren wilt openen, opdat we zouden verstaan. En onze harten, die brandende waren in ons, dat u onze harten wilde openen, opdat we uw profetisch woord zouden leren kennen en verstaan en daaruit zouden gebouwd worden. Wij danken u dan dat we ook vandaag weer hier bij elkaar mochten zijn. En wij willen elkaar aan u opdragen en u vragen, op grond van de belofte die u gedaan hebt, Heer, wees u ons nabij in deze vijandige, duistere wereld. In deze wereld waarin wij u nou eenmaal niet kunnen zien. Maar bevelen ons bij u aan, opdat uw kracht en uw genade in onze zwakheid mag volbracht worden. Opdat we zalig zouden worden, niet alleen naar de geest, maar ook naar de ziel. Dat we zouden gebouwd worden en gevoed worden door het woord des levens dat u ons geeft, opdat we daadwerkelijk zouden opwassen van kindschap naar zoonschap, om definitief deze erfenis die u ook voor ons bewaart in ontvangst te nemen. Wees u ons nabij, om Christus wil. Amen.